Geliefde gemeente, van sommige discipelen lezen van meet af aan veel, of vrij veel. En de bekendste is natuurlijk wel Petrus. We lezen hoe die geroepen is, maar ook daarna, na zijn roeping, regelmatig treedt hij naar de voorgrond. Maar ook Jacobus, Johannes, Andreas, Filippus, verschillende keren lezen van hen. Maar zo niet Judas. Judas is eigenlijk 3 jaar lang helemaal op de achtergrond. Hij heeft wel een bijzondere taak gekregen. Hij was de penningmeester van de groep. Hij was het vooral die inkopen deed en zo. Maar dan lezen we verder niet van. En ik denk dat je hier kunt zeggen, geen bericht is goed bericht. Tenminste zo, voor zover de discipelen het konden merken, deed Judas zijn werk getrouw. En dat ging zomaar zijn gang. Judas viel niet op. De eerste keer dat we van Judas lezen, daar hebben we de vorige keer van gehoord. Als dan Maria de Heer Jezus gaat zalven. Zijn hoofd, zijn lichaam, zijn voeten. En die worden dan door Maria gezalfd. Met die kostbare zalfolie, die nardus. En dan komt Judas naar voren. En vanaf dat moment horen we regelmatig van hem. Maar niet zo gunstig natuurlijk. Dan zou je zeggen, was Judas maar op de achtergrond gebleven. Maar nu Judas naar voren komt, dan gaat het helemaal verkeerd. Het gaat verkeerd met Judas. En je zou zeggen, het gaat ook verkeerd met Jezus. Dat is uiteindelijk niet zo. Dat weten we allemaal. De Heer Jezus moest verraden worden. Als wij botsen met God, als we ons ergeren aan Christus, uiteindelijk zullen wij daar God niet mee beschadigen. De zaak van het koninkrijk van God gaat wel door, maar onze eigen ziel zal schade lijden. Dat zien we bij Judas. Wij horen daarvan uit Lucas 22, de versen 3 tot en met 6. Dus de tekst voor de preek is Lucas 22, de versen 3 tot en met 6. Onder dit woord en boven de preek staat de Satan in het hart van Judas. 3 gedachten. Hij komt naar binnen. Hij is binnen en hij komt naar buiten. De Satan in het hart van Judas. Hij komt naar binnen. De Satan voer in Judas, die toegenaamd was Iscariot, zei hij uit het getal der 12. Dus het eerste waar we op letten is bij wie hij komt, bij Judas. Het tweede, hij is binnen. En er staat de Satan voer in Judas. Zoals over Ananias en Safira staat, Satan vervulde zijn hart. Het tweede, hij komt naar buiten. Het wordt zichtbaar dat de Satan daar zit. Dat is dan de versen 4 tot en met 6. Hij ging heen en sprak met de overpriesters. En de hoofdman hoe hij hun zou overleveren. Als eerste, hij komt naar binnen. Al heel lang zijn er van de Joodse leiders die Jezus uit de weg geruimd willen hebben. Zoals de Heer Jezus optreedt daar in Israël, hoe hij het land doorgaat, hoe hij preekt, wat hij zegt, wat hij ook tegen de fariseeën en schriftgeleerden zegt, dat roept een ergernis op. Er is boosheid in hun hart. En dat, hoe langer hoe meer, is dat een boosheid die ertoe leidt dat ze denken, als hij maar uit de weg geruimd is, dan gaat het weer goed. Dan kunnen wij weer door. Er zijn wel tijden dat dat wat rustiger is, maar de laatste tijd is dat weer heel heftig. Dat heeft ook te maken met Lazarus. Lazarus die opgewekt is uit de dood, dat was zo'n opvallend teken. Heel Jeruzalem die was er vol van. En nog meer dan eerst dachten ze dat Jezus wel eens de Messias kon zijn. En daarom nog meer dan eerst was er in het Sanhedrin overleg. Hoe komen we van Jezus af? Ze zochten hoe ze hem ombrengen zouden. Nou, dat konden ze toch snel genoeg doen. Ze konden een hinderlaag aanleggen of zo. Proberen zo snel mogelijk Jezus een kopje kleiner te maken. Maar dat ging maar zo niet. Er staat achter in vers 2. Ze vrezen het volk. Ze dachten, de Heer Jezus heeft wel heel veel aanzien. Er zijn veel Joden voor wie Jezus belangrijk is. En als dan Jezus gevangen genomen wordt, terwijl iedereen dat in de gaten heeft, nou dan zal Jezus bevrijd worden, het Sanhedrin, die zal massaal gelinst worden. Zeker nu, de tijd van Pascha. Nu komen van heinde ver de mensen, dus ook uit Galilea, waar Jezus ook vandaan komt. Zeker nu op het Pascha zou het voor de leiders geweldig gevaarlijk zijn om Jezus op te ruimen. Dus ze moeten een manier vinden dat het onopvallend gebeurt. Ze moeten een manier vinden dat het ook zo gaat gebeuren dat het volk ermee in kan stemmen. Daar hebben ze overleg over. En we hebben daar op Psalm 2 gezongen. De vorsten zijn vermetel samengekomen. Er wordt wat nagedacht over de vraag, hoe kunnen we God aan de kant schuiven? Psalm 62 net zo. Zij raadslaan slechts vervuld met haat. En zo zitten daar de fariseeërs bij elkaar. Dat is aangrijpend, hè? Dat zijn godsdienstige mensen die de Bijbel van voor tot achter kennen. Die de puntjes op de i zetten, die precies weten hoe het moet en die ook allerlei dingen doen die moeten. Maar zou dat nu anders zijn? Er zijn intelligente mensen, er zijn vrome mensen. Er zijn ijverige mensen. Die hun energie steken in het nadenken, hoe kunnen we God aan de kant schuiven? Of hoe kunnen we God voor ons eigen karretje spannen? Het is niet vreemd dat er in de wereld vreemde dingen gebeuren. Dat er in de godsdienst vreemde dingen gebeuren. Kijk, afgelopen jaren ging het vaak over complottheorieën. En er zijn mensen die doen heel erg hun best om complottheorieën te vinden, aan te hangen. Er zijn ook mensen die doen heel erg hun best om complottheorieën tegen te spreken. Nou, dat laatste, maar dat kan verstandig zijn als complottheorieën onzin zijn. Maar wat je heel vaak ziet gebeuren is dat er helemaal niet meer nagedacht wordt over de allergrootste complotten. En de duivel smeet altijd complotten. Dus je moet niet denken, complottheorie is onzin. Ja, er zijn een heleboel onzinnige theorieën, maar er zijn altijd complotten tegen de zaak van God en Gods koninkrijk. Sinds dat de zondeval er kwam, en dat zal zijn tot de jongste dag. Nou, hier is een heel godsdienstig complot. En de duivel, die is daar ook zo wat getuige van geweest. En die heeft natuurlijk al zitten porren in die harten, en die heeft ervan genoten hoe ze met elkaar spraken. Dit is wat hij het liefste ziet. Dat zelfs de godsdienstige leiders, dus niet alleen de Romeinen, maar zelfs de godsdienstige leiders, zo'n diepe afkeer hebben van Jezus. En dat ze nu heel concrete plannen gaan maken om te zorgen dat Christus opgeruimd wordt. En het is alsof wij Satan weg zien gaan bij die vergadering. En hij lacht in zijn vuistje en denkt, ha, ik ga iemand opzoeken. Deze mensen die zijn op zoek naar iemand, een handlanger, een verrader. Ik ga iemand voor ze opzoeken. Ik zal zorgen dat er iemand is die straks de fariseeën, de schriftgeleerden, de overpriesters kan helpen. En dan gaat de duivel. En je kunt je maar zo voorstellen dat het hier de duivel is. De duivel, wat bedoel ik daarmee? Nou, ik hoop dat ook de kinderen wel weten dat er een heleboel duivelen zijn. Er zijn miljoenen engelen in de hemel bij God. Maar er zijn ook miljoenen duivelen. Gevallen engelen. Maar boven al die miljoenen duivelen, er staat één hoofdduivel. De tegenstander van God en van Christus. En zou de allerbelangrijkste duivel zich niet bezighouden hebben juist met de Heer Jezus? Bij de verzoeking in de woestijn. Dat heeft hij niet een kleine duivel laten doen. De verzoeking in de woestijn, dat zal de duivel, de Satan zelf hebben gedaan. En nu ook. Nu Jezus gedood moet worden, daar zal het hoofd van de duivel zich mee bemoeid hebben. En dan gaat hij. En hij zoekt iemand die voor hem open staat. En dat moet natuurlijk iemand zijn die dicht bij de Heer Jezus leeft. Hoe dichter bij de Heer Jezus, hoe beter. Immers die weten precies waar de Heer Jezus is. En die kunnen het beste hem verraden. En dan is het ook het meest schrijnend. De duivel die probeert altijd zo dicht mogelijk bij Jezus te werken. U kent misschien wel die uitdrukking waar God zijn kerk bouwt, bouwt de duivel zijn kapel. De duivel wil altijd zo dicht mogelijk werken bij het werk van God. Dan kan dit zoveel mogelijk afbreken. Dus daarom moeten we het ook niet vreemd vinden dat er in de kerk dingen misgaan. Het zou vreemder zijn als er geen dingen misgingen. Hij zoekt het dus zo dicht mogelijk bij de Heer Jezus. En er zijn 12 discipelen het allerdichtst bij Jezus. En er is nog een groep van 120 mensen daar weer omheen. Maar het dichtst bij Jezus zijn er 12. En de meeste van hen kan de duivel niet gebruiken. Oh, het zou geweldig zijn als die Petrus kon gebruiken. Of Johannes. Maar dat gaat niet. Want deze mensen hebben Christus lief. Bij deze mensen leeft de geest van God in het hart. Zij zijn voor de duivel niet bruikbaar. Maar nu gaat de duivel testen, wie van de discipelen is er nou een nep-discipel? En ik weet niet hoe lang de duivel er al achter was. Kijk, de duivel kan geen gedachten lezen. De duivel is niet almachtig. De duivel is niet hetzelfde als God. Maar de duivel kan wel een heleboel van onze gedachten aflezen. Hij kan wel aan je leven merken waar je hart naar uitgaat. Waar jij tijd aan besteedt, dat vind jij belangrijk. Waar je over praat, dat vind je belangrijk. Wat je doet als niemand het ziet, dat vind jij belangrijk. En de duivel die zal in de loop van de tijd steeds meer gemerkt hebben. Judas, die houdt niet van de Heer Jezus. En nu is er nog iets anders bij Judas. En dat heeft de duivel ook gemerkt. Judas is boos. Judas is geweldig boos. Vooral sinds wat er een paar dagen geleden gebeurde. Die zalving. Wat een verspilling van geld. En Judas die had zo graag gewild dat ze 300 penningen kregen. Dat hij daar ook lekker van kon eten en zo. Dat wist de duivel wel. Dat Judas boos was dat het geld voor zijn gevoel verspild was. En er is nog iets. Judas, die had zo graag gewild dat Jezus koning zou worden. Een belangrijke koning. Dat straks dat paleis van Herodes, dat grote paleis vlak bij de tempel, dat Jezus daar terecht zou komen. En Judas natuurlijk ook. Maar nu had de Heer Jezus gezegd bij die zalving, Maria doet dit ter voorbereiding op mijn begrafenis. Kijk, als het nou nog een zalving was voor de troon, dan kon Judas er nog wel mee leven. Want dan dacht hij, ja nu jammer van die 300 penningen, maar er komt nog wel meer. Maar nadat die 300 penningen al verloren waren, zegt de Heer Jezus ook nog eens, het is een voorbereiding op mijn begrafenis. Ik ga niet naar de troon, maar ik ga naar het graf. Nu is het voor Judas helemaal over en uit. Wat moet hij nog met zo'n rabbi, met zo'n voorganger? Deze Jezus wil hij niet langer volgen. Maar hoe komt hij nu van hem af? Ja, hij kan weglopen. Maar dan heeft hij helemaal niks. Hoe kan Judas er nu beter van worden? Dat leeft nu in het hart van Judas. Wrok. Zucht naar geld. Zucht om belangrijk te zijn. Om eindelijk dan wel belangrijk te worden. Als het niet achter Jezus kan, dan maar achter de duivel. Waar gaat nu de duivel naar binnen? Dat is bij iemand die al van de duivel is. Dat is het eerste wat we moeten bedenken. Bij iemand die al van de duivel is. Nou, wie is er hier nou van de duivel? Zitten er hier in de kerk mensen die van de duivel zijn? Nou, dat zal toch wel niet. Er zal hier toch niemand van de duivel zijn? Helaas wel. Weet je wie er van de duivel is? Iedereen die niet wedergeboren is. Iedereen die niet gekocht is door het bloed van de Heer Jezus. We zijn van een van beiden. We zijn of van de Heer Jezus of van de duivel. Dat is erg, hè? Als je moet zeggen, ik ben onbekeerd, dan zou je moeten bedenken wat dat is. Dat betekent de duivel, dat hij jouw koning is. Dat hij jou met zich meekrijgt. Dat jij meer doet wat de duivel wil dan wat God wil. Het is echt één van beiden. Je bent of van de Heer Jezus, of van de duivel. En de duivel die kan alleen maar binnenkomen, echt binnenkomen, we gaan het er zo over hebben wat dat is. Echt binnenkomen kan hij alleen bij degene die al van hem is. En nog iets. Wanneer je nog meer gevaar loopt, is als je wrok hebt. Als je boos bent. Boos op de mensen, boos op God, zagrijnig over dingen die mislukt zijn. En als jij koste wat koste het beter wil gaan krijgen. Afgelopen catechisatieles. Toen noemde één catechisante een lied van een zangeres. Ik hoop dat u het niet kent. Maar ik ben bang dat er ook wel ouderen zijn die het wel kennen. Lady Gaga. Er zijn nog een heleboel anderen, maar dit lied werd genoemd. Lady Gaga. Een popzangeres. Die op allerlei manieren vreselijke dingen doet. En die zong een lied dat heet Judas. Ik heb het na die tijd eens even nagezocht. Het is eigenlijk zo, Lady Gaga voelde zich verraden in haar jeugd. En die boosheid droeg ze bij zich en daarom heeft ze een gedicht gemaakt. En dat noemt ze Judas. En in dat lied, daar kiest ze de kant van de duisternis, van de boosheid, van de duivel. En die boosheid die in haar hart leeft, die je misschien best zou kunnen begrijpen. Het kan goed zijn. Dat ze echt verraden is, lelijk behandeld door vrienden. Wat is ze ermee gaan doen? Ze is de wrok gaan koesteren en ze is eigenlijk de duivel gaan zoeken. En ja, de duivel heeft haar beroemd gemaakt. Rijk gemaakt in geld. Er zijn er niet veel. Nou ja, in onze kringen zeg maar, die zo alles doen wat God verbiedt. Als zij. Maar we lopen hetzelfde gevaar als we dezelfde boosheid koesteren. Als we niet bij God horen en ook niet ons heil bij God zoeken. En er kan veel zijn wat ons teleurgesteld heeft. Dat was bij Judas ook. En Judas, bij Judas was het ten onrechte. Maar hij voelde zich in de steek gelaten en hij zocht zijn heil precies aan de verkeerde kant. Dus wie loopt nu dit gevaar? Dat is degene die zijn heil bij de duivel zoekt. In de duisternis. Dat is ook een andere kant. Dat wil ik toch ook noemen. Misschien hebt u deze week wel gehoord van Asbury. Anderhalve week geleden of zo is begonnen. Een universiteit in een stad in Amerika. Er kwamen steeds meer studenten bij elkaar en ze bleven maar bij elkaar komen en met elkaar spreken en zingen en bidden. En er wordt een opwekking genoemd. Het zou goed kunnen zijn. Een opwekking, dat betekent een beweging van geestelijk leven. Waarin de Heer krachtig werkt. En niet maar bij een enkeling, maar bij een heleboel. Waar er een vervulling is met Gods geest. Het kan goed zijn dat er veel werk van God is. Het kan ook goed zijn dat er veel mensenwerk is. En dat kan dus ook door elkaar liggen. Maar het is in elk geval een aansporing. Ook al zou het allemaal opgeklopt zijn. Het is een aansporing. Wat hebben we dat nodig? He, dat er echt het werk van de geest is. Dat niet alles maar zo'n beetje voortkabbelt. We hebben anderhalf uur kerk gehad. Nog een keer anderhalf uur kerk. Het is weer voorbij. Maar dat we iets kennen van wat daar gebeurt. He, als het dan maar in de diepte is. Dat de mensen niet weg konden gaan. Wat zou dat bijzonder wezen? Dat de kerkdienst voorbij is en er zijn mensen die... Nou, die gaan bij het orgel staan, die gaan samen zingen of die gaan naar beneden, die gaan samen bidden en een schuld belijden voor God. En die zeggen, er moet wat gebeuren, we kunnen niet verder zo. Met zomaar een beetje ons dagelijks leven en de wereld die eigenlijk het voor het zeggen heeft. We hebben God nodig, we hebben de geest nodig. We hebben het tegenovergestelde nodig van Judas. Bij Judas staat de Satan, die kwam bij hem naar binnen. Maar wij hebben het zo nodig, de geest. Kom naar binnen. De geest vervult het hart. En de geest vervult de gemeente. Maar waar gebeurt dat? Nou, er is de geest vrij in. Dat is Gods werk. Gods besluit. Niet het onze. En toch. Waar gebeurt het? Daar waar mensen op hem wachten. Net als bij Judas. Die wachtte eigenlijk op de duivel. Die stond open voor de duivel. Die had zijn heil gezocht in de boosheid. Maar daar waar mensen nou hun heil gaan zoeken bij God. Waar mensen zo verlegen zijn om hem. Waar mensen zeggen, ik kan het niet meer volhouden als het is. Dat oude leven, dat ingezonken leven. We hebben God nodig. Daar. Kan het niet missen. Of er zal ook de Heilige Geest binnenkomen. En daar waar het is dat mensen dat intens doen en in gezamenlijkheid doen. Zou daar ook niet mogen verwachten. Dat de Heilige Geest een krachtig werk doet. Hij komt naar binnen. De Satan komt naar binnen. Laat het ons tegelijk aansporen dat te zoeken, dat de Heilige Geest in ons komt. Tweede, hij is binnen. Er staat, toen voerde Satan in Judas. Wat is dat? Dat is niet het gewone werk van de duivel. De duivelen, die bemoeien zich met al alle mensen. De duivelen, die hebben invloed op het hart van, zeker van allen die buiten Christus zijn. Maar slechts af en toe lezen we dit. Echt letterlijk, Satan voer in hem, of de onreine geest, dat lezen we alleen bij Legio, in Lucas 8. Die man die van de duivelen bezeten was en kettingen en zo verbrakken, die in de spelonken woonde, die voor wie iedereen bang was, die man. Die bezetene, daarvan staat de duivel was in hem gevaren, de geesten waren in hem gevaren. En later, als ze uit die man gaan, dan voeren ze in die varkens. En al die varkens die storten van de steilte af. Dus dat betekent, dan hebben de duivelen de hele leiding overgenomen. Het lijkt een beetje op wat er gebeurt bij Ananias en Safira. Waarvan Petrus zegt, waarom heeft Satan uw hart vervuld? Helemaal vol van de Satan. En van duivelse verlangens. Nou, we zien dat soms in de Bijbel die bezetenen waar de duivel de hele leiding heeft. Daar is eigenlijk geen bezinning meer. Geen gezond verstand. Er kan nog maar één kant op. En dat is de kant van de dood. Dat zie je bij die varkens. Die storten zich gewoon van die steilte af. Die denken nergens meer over. En zo gebeurt het hier bij Judas. Hij kan nergens meer over denken. Als hij maar wraak kan nemen. Als hij maar geld kan verdienen. Dat is eigenlijk het enige wat hij nog ziet. En alle andere dingen vallen weg. Zijn geweten is weg. De gezonde overwegingen zijn weg. Zijn liefde is weg. De vriendschappelijkheid met de andere discipel, alles wat hij met ze heeft meegemaakt, het is alles weg. Er is nu nog maar één ding. Alleen wat de duivel wil. En alleen wat zijn eigen hartstochten kan verzadigen. Kijk, over het algemeen, ook als het eigendom zijn van de duivel, dan is daar de genade van God, de algemene genade van God, dat het geweten nog werkzaam is. Dat het gezond verstand nog werkzaam is. En jawel, dan zijn er momenten dat je dwars tegen je geweten ingaat en nergens meer over denkt, maar dan komt dat geweten toch maar zo weer te spreken. Je hebt niet de behoefte om alles kapot te maken, maar er is nog een bepaalde voorzichtigheid. Over het algemeen is deze wereld nog leefbaar. Als de Satan je hart vervult, dan is eigenlijk het begin van de hel. In de hel kun je zeggen, dan is al het andere weg. Dan is er alleen nog maar dat duisteren. Is er dan voor Judas hier geen redding meer mogelijk? Nou, dat geloof ik wel. Dat zullen we nog wel tegenkomen in de manier waarop de Heer Jezus met Judas omgaat. Zelfs voor Judas is er een weg terug. Zoals dat er steeds was, ook voor degene van wie de duivel het hart vervuld had. Maar het is het dan wel duidelijk dat alleen nog een krachtig ingrijpen zal redden. Alleen de directe kracht van Christus door de geest kan Judas nog weer houden van de ondergang. Nu geldt het altijd. Alleen Christus redt ons van de dood. Maar als we niet zo vervuld zijn met de duivel, dan kun je ook zeggen, we kunnen nog goede dingen doen. We kunnen nog in de Bijbel lezen. We kunnen nog naar de kerk gaan. We kunnen nog meezingen. En dingen die Judas niet meer kon, zoals die hier bezet was. Kan dat iedereen gebeuren? Nou, ik heb het net eigenlijk al genoemd. Petrus kon dat niet gebeuren. Ja, maar kan nou de duivel niet zo'n greep op je krijgen? Hij kan toch zo lelijke gedachten je inwerpen? Zo donker het maken. Zo je aanvechten. Even later, hoofdstuk 22, vers 31. Daar zegt de Heer Jezus tegen Petrus: Simon, Simon, zie. De Satan heeft ulieden zeer begeerd om te ziften als de tarwe. Zie, daar leek het wel alsof de duivel helemaal grip op Petrus had. Toen hij zo in de handen van de duivel was, kon Petrus, om zo te zeggen, op dat moment nergens anders aan denken. Toen hij op die zeef van de Satan lag, toen hij heen en weer geschud werd. Wat een aanval van de duivel. Wat heeft Petrus daar een berouw van gekregen? Wat is er gebeurd? Hij heeft Jezus verloochend. Hij heeft alles als het ware weggegooid wat hij van de Heer Jezus had gekregen. Wat werd het donker voor hem. Wat een diep berouw. En toch, de duivel had niet de overhand. Want als daar staat, heeft u die de zeer begeerd te ziften, als de tarwe, dan is de duivel als het ware aan de buitenkant. En niet in zijn hart. En maar als niet iemand nou zo psychisch in de knoop zit, dat hij zich geen raad meer weet. Dat gebeurt ook, hè? Dat iemand zo psychisch in de knoop zit dat alles duister is. Dat is toch een ander verhaal. Dat hoeven we niet te verwarren met bezetenheid. Kijk, het is wel duidelijk dat de duivel dat fijn vindt. Als we nog maar één ding zien, ik wil dood. Dat vindt de duivel wel fijn, maar dat is iets anders dan dat de duivel je hart bezet. Waar ligt het verschil in? Kijk, als iemand zelf het leven niet meer ziet zitten, omdat het zo donker is, dan is dit niet, het is over het algemeen, niet uit op wraak. Dat haat en al dat soort vernielzucht een rol gaat spelen. Het is vaak juist ook zo dat er een soort bewogenheid met anderen, want ze hebben toch alleen maar last van, men kan maar beter van de wereld af zijn. En dat is iets anders dan wat bij Judas gebeurt. Judas, die wil niet zelf dood, maar die wil de dood van anderen. En dat is wat hij alleen nog maar kan bedenken. Een psychische nood, waar de Heere ook een mens in kan leiden, dat kan dus ook gebeuren bij iemand die echt een kind van God is. Je zou wel kunnen zeggen, het is wel de duivel die het graag nog donkerder maakt. He, dus als je dat nou soms hebt, he, de depressie of uitzichtsloosheid, dan moet je niet zoeken bij de duivel. Al zie je het niet, al denk je, waar is het nou licht? Hoe kan ik nou nog uitzicht krijgen? Hoe kan ik hier doorheen komen? Zoek het toch bij de Heere. En denk niet, de Heer heeft mij verlaten en de Heer wil niks meer van me weten. Dat is niet waar. Denk niet, de Heer kan niks meer met me, het is hopeloos. Dat is ook niet waar. En dat zie je telkens weer in de Bijbel. Er is nooit een hopeloos geval voor Christus. Hoe het ook voor die persoon zelf hopeloos voelde. En tegelijk voelen we enige echte antwoord op die vervulling met de duivel, die ligt toch in de vervulling met de geest. Kijk, want Petrus, waar dan van staat, de Satan heeft hem zeer begeerd. Hoe kon het dat de duivel zoveel grip op hem had? Dat is omdat Petrus dacht, ik kan het zelf wel. Ik ben een volgeling van Jezus. Ik ben de meest trouwe discipel. Ik ben dapper. Hij ging zijn eigen weg. En toen hij alleen was, kon de duivel hem te pakken krijgen. Dus ook al mag je in dankbaarheid zeggen dat je niet meer het eigendom bent van de duivel, maar door het dierbaar bloed van Christus uit alle heerschappij van de duivel verlost, toch ben je dan niet immuun, toch? Je loopt niet helemaal het gevaar van Judas. Maar wel een groot gevaar als je eigen weg gaat volgen, je eigen hoofd gaat volgen. Zelf denkt dat je weet hoe het moet. En daarom staat er in Romeinen 8, waar het nou om gaat, door de geest Gods geleid worden. Tegen het vlees in, tegen je eigen begeerte in, je door de geest laten leiden. Wat hebben we dat nodig? Alleen Gods geest is een antwoord tegen die boze geest. Alleen het bloed van Jezus Christus is een antwoord tegen de boosheid van de duivel. De duivel is binnen. Het is een voorrecht dat het zo voor ons niet geldt. Tenminste, ik denk dat we in elk geval van de meesten dat kunnen zeggen. Ik denk van allen als we in de kerk mogen zitten. Maar wat is het gevaarlijk als je de duivel ruimte geeft in je leven? En daar wil ik heel concreet toch even dit aanwijzen. Ik noemde net een popzanger. Maar ik geloof dat popmuziek en films in deze tijd de meest gebruikte ingangen zijn voor de duivel. Als er iets is waar je vandaan moet blijven, is het dat waar de duivel ruimte krijgt. Duistere muziek. Goddeloze films. Zul je ervoor oppassen. En als je ermee bezig bent, zul je ermee breken. Want hier in Judas zien we hoe vreselijk het is. Wat er met Judas gebeurt, wat er met hemzelf gebeurt en ook wat die ander aandoet. Daar horen we onze derde gedachte van. De duivel komt naar buiten. Wat gebeurt er? Nu. Nu die duivel in Judas zit. Nou, die duivel die zit er natuurlijk niet maar vakantie te houden. De duivel houdt nooit vakantie. Wij kunnen soms vakantie houden van de godsdienst. De duivel houdt geen vakantie. En als er iemand binnen is, dan is hij er ijverig. En tot de laatste dag van deze wereld is de duivel ijverig. Ja, sterker nog, de duivel wordt al maar ijveriger. Hoe minder tijd hij heeft, hoe harder hij gaat werken. En hier gaat hij ook werken. In het hart van Judas en vanuit het hart van Judas. En Judas, die weet nu nog maar één ding. Jezus moet sterven. Jezus moet kapot gemaakt worden. Het werk van Jezus moet kapot gemaakt worden. Nou, dat kan Judas natuurlijk niet in zijn eentje. En als hij het in zijn eentje zou doen, zou hij er niks aan hebben ook. Maar hij weet wel van het Sanhedrin hoe boos ze zijn op Jezus. En waarschijnlijk heeft hij ook gehoord dat ze wel op zoek zijn naar handlangers. In elk geval komt het in zijn gedachten. Laat ik eens naar hen toe gaan. Misschien kan ik mijn diensten bij hen aanbieden. En kan ik daar geld voor krijgen. Hij ging heen en sprak met de overpriesters. Hij ging heen. Dat betekent hij ging bij Jezus weg. Dat is wat de duivel altijd doet. Hij ging heen. Verder bij de Heer Jezus vandaan. Heb je dat wel eens gemerkt? Dat je bij hem vandaan getrokken wordt. Niet zoveel zin meer om de Bijbel te lezen. Het doet je niet zoveel meer. Bij hem vandaan. Daar wil de duivel je heen hebben. En dan gaat nu Judas precies de verkeerde kant op. Hij ging heen. En hij hield raad. Dus er werden ideeën gewisseld. Kan ik het zo doen? Kan ik het zo doen? De duivel, die maakt wel dwaas. Maar de duivel maakt niet dom. Er wordt heel veel denkenergie gestoken in het afbreken van Gods koninkrijk. En zo zijn ze hier. Hun verstand dat God hen gegeven heeft, zijn ze precies op de verkeerde manier aan het gebruiken. Tegen God in. En vanaf nu kijkt hij naar uit. Vers 6. Hij beloofde het en zocht gelegenheid om hen hun over te leveren zonder oproer. Vanaf nu is Judas er heel gespitst op. Wat is nu het beste moment om Jezus te kunnen verraden? En de fariseeën die doen ook hun best. Allebei kijken ze. Wat is het beste moment? Tegelijk zie je nu ook aan de kant van de Heer Jezus. Zijn uren komt eraan. De Heer Jezus die laat Judas ook gaan. Hij had hem tegen kunnen houden. Jezus weet wel wat er in het hart van Judas leeft. De Heer Jezus had Judas tegen kunnen houden en kunnen zeggen, Judas, dit ga je toch niet doen? Je blijft bij de fariseeën en de schriftgeleerden vandaan. Dat deed hij niet. Hij laat het gaan. Eerder had hij gezegd, mijn uur is nog niet gekomen. Hij kon een week eerder nog niet sterven. Hij moet precies dan sterven. Die vrijdag. Zijn uur is gekomen. Want Jezus weet, met Judas gaat het verkeerd. maar met mij gaat het goed. Ja, maar Judas gaat de Heer Jezus verraden. En als de Heer Jezus verraden wordt, moet hij sterven. Dan gaat het toch goed. De Zoon des Mensen gaat heen gelijk geschreven is. Zo staat er in Markus 14. De Zoon des Mensen gaat heen gelijk geschreven is. Ja, daar zegt de Heer Jezus er wel bij. Wee degene door wie hij verraden wordt. Markus 14 vers 21. Wee degene voor wie hij verraden wordt. Maar de Zoon des Mensen gaat heen zoals het moet. Jezus moest lijden en sterven. Jezus moest ook verraden worden. Ook dat hoort erbij. En dan gaat de duivel dus precies doen wat God wil. Zo vreemd is dat, hè? Zo onbegrijpelijk. De duivel dacht echt, nou heb ik hem, nou heb ik Judas, dan heb ik ook Jezus. En dan heb ik eigenlijk mijn hele zin. Als nou de Heer Jezus sterft, dan is het voorbij, dan kan ik weer koning zijn. Maar hij doet precies wat God wil. Dus God die gebruikt de vijandschap van de duivel om zijn eigen werk te doen. Dat staat in Genesis 3 vers 15. Zie, ik zal vijandschap zetten tussen u en deze vrouw, tussen uw zaad en haar zaad. Datzelfde zal u de kop vermorzelen, gij zult het de verzenen vermorzelen. Gij zult het de verzenen vermorzelen. Dat betekent zo'n slang, die is aan het bijten in de hiel, in het onderste deel van het been. Om daar zijn gif in te spuiten. Dat is hier aan het gebeuren. Dat verraad van Judas, dat is het vermorzelen van de verzenen van Jezus. Maar de Heer heeft het al voorspeld. Dan zal dat u de kop vermorzelen. Dus de duivel denkt, ik heb Jezus. En de Heer Jezus denkt, laat de duivel maar gaan. Want ik heb hem. En Christus is sterker dan de duivel. En dat zal blijken ook op de jongste dag. Of net voor de jongste dag. En dan, als de duivel nog zijn allerlaatste, zijn allersterkste aanvallen zal doen. Als het rijk van de antichrist zal komen. En het erop lijkt dat hij heel de wereld in zijn greep heeft. Dan zal blijken dat Jezus Christus sterker is. Dat hij dwars door die vijandschap heen toch zijn koninkrijk zal bouwen. Het werk van de Heere gaat door. Maar het is wel de grote vraag. Bij welk werk horen wij? Gaan we met de duivel mee? Of gaan we met Christus mee? En daarom ook, gaan we naar de duivel toe? Of gaan we naar Christus toe? Judas ging weg van Jezus. En dat doen we van nature allemaal. Weg bij de Heer Jezus. Niet willen dat hij koning is. Niet geloven dat hij ons helpen wil. Niet onvoorwaardelijk vertrouwen op zijn woord. Weg bij Jezus. Dat kun je op allerlei manieren doen. Maar dat is zo gevaarlijk. Als je weg blijft gaan bij de Heer Jezus, zul je omkomen. Buiten Jezus is geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. En denk toch niet dat de duivel, nou ja, maar een verzinsel is. Onbeduidend is. Dat hij ermee spotten kunt. Dat hij een hele poos met de duivel op kunt lopen. De dingen doen die de duivel prima vindt. En dan hopen dat je op het laatst toch nog van de duivel verlost wordt. Als je met de duivel meegaat, ga je weg bij de Heer Jezus vandaan. En dan kun je wel zeggen, tot het laatst toe kan het. En dat is wel zo. Maar dan moeten we toch eerlijk zeggen, het wordt hoe langer, hoe moeilijker. En daarom, zodra je het woord van de Heer hoort, zodra is het beste moment om je gewonnen te geven. Te zeggen, Heere, nou ben ik zo lang bij u vandaan gegaan. ben ik zoveel tegen u ingegaan. Maar ik kan het niet langer. Ik kan het niet. Ik kan niet langer naar de duivel luisteren. Tot wie dan heen? Tot u alleen. Wat is er een haast bij als je nog onder de heerschappij van de duivel leeft? Zoek de Heer en zoek in hem het leven. Wat is er een vertroosting in het werk van Christus? En we zullen er nog veel meer van horen. Maar Christus die wel bewust die weg ging, die zich liet verraden, die zich bijna door de duivel liet verpletteren. Christus heeft de duivel overwonnen. En wie bij Christus hoort, die zal nooit meer door de duivel overwonnen worden. Je zult wel last hebben van de duivel. Je zult soms toegeven aan de duivel. Maar je zult nooit meer horen bij de duivel. Er is één antwoord op de duivel. In Christus, in de geest van Christus. Zoek daar het heil. Amen.